Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Het is een kleine 2 weken voor de Tweede Kamerverkiezingen als op 6 mei 2002 een toen nog onbekende jonge man op de parkeerplaats van het Mediapark in Hilversum zijn pistool trekt en 6 schoten afvuurt op Pim Fortuyn.
Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was die de dood vindt.
De moord veroorzaakte een schokgolf in Nederland. Iedereen weet nog waar hij was en wat hij deed toen het nieuws bekend werd. Dat geldt des te meer voor de mensen die op 6 mei aanwezig waren in en om het gebouw van 3FM, waar Fortuyn even daarvoor te gast was bij de radioshow van Ruud de Wild, het audiocentrum op het Mediapark. Ik was destijds de zendercoördinator van 3FM en maakte het drama van dichtbij mee. In deze podcast, De Laatste Dag, hoor je hoe die laatste dag van Pim Fortuyn is beleefd door de mensen die erbij waren. Heel Nederland was getuige van de moord, maar wij net even iets meer. Een groot deel van de betrokkenen deelt hier hun ervaring.
Ik zag Pim natuurlijk vallen en ik dacht, wat doe je nou? Gekke ventje met je pak.
Toen geloofde ik pas voor 100% wat ik allemaal had meegemaakt en wat ik allemaal had gezien die dag. Doordat ik een foto op de voorpagina van de krant zag. Op iets waar ik zelf bij was geweest.
Wat ik heb onderschat was dat ik het verschrikkelijk vond dat die man daar alleen lag.
Dit is niet mijn verhaal of hun verhaal. Dit is ons verhaal en het slotakkoord van Fortuyns verhaal. Ik ben Paul van der Lucht en dit is aflevering 1, de aanloop. In de maanden voor de moord had Pim Fortuyn plotseling een popsterachtige populariteit gekregen. Na jaren lid te zijn geweest van de PvdA en later de VVD, kondigde hij in 2001 aan zelf aan de slag te gaan in de politiek. Fortuyn werd lijsttrekker van Leefbaar Nederland, maar vanwege omstreden uitspraken was die carrière van korte duur. In 2002, in aanloop naar de verkiezingen, richtte hij binnen een paar weken zijn eigen partij op, de lijst Pim Fortuyn, de LPF.
En Pim was natuurlijk rood, en niet gewoon rood, die was gewoon zo rood.
Echt een communist, hè, bijna.
Ja, Marcus Bakker, Vrij Meis, noem ze maar op. Ik bedoel, hoe rood wil je het hebben?
Ja.
Hij heeft meegedaan aan de bezetting van Maagdenhuis. Hij was ook een van de mensen die ook in de organisatie zaten. Die ook het gesprek aangingen met het bestuur. Om het regime wat vrijer neer te zetten. En dat er meer inspraak zou komen.
Dit is Simon Fortuyn, de jongere broer van Pim.
Ja, en dat heeft hem in die periode wel ontzettend gevormd. En is zich toen politiek gaan oriënteren. Hij is nooit direct lid geweest van de CPN, niet dat ik dat weet. Maar goed, je moet je voorstellen dat als wij verjaardagen thuis hadden bij mijn vader en moeder, ja, er was altijd wel de scherpte aanwezig van een thema wat op dat moment speelde. En de zwager en broers, dat waren complete zakkenvullers. En want toen de tijd, ja, het socialisme was wel geënt op egalité, dus gelijkheid. Dus de rijken moesten de armen maar ondersteunen.
Ja.
En de grote verschillen moesten weg. Terwijl wij zoiets hadden, joh, flikker nou op, we werken er hard voor, we nemen de risico's voor en we genieten er ook van, dus we zoeken het lekker uit.
Ja.
Nou, dus waren wij natuurlijk degene die het gedaan hadden in zijn ogen. Nou, en dat leidde. Naarmate ook de koffie, de gebakjes weg waren en de borrel op tafel kwam, liepen die discussies soms tijden verhit op.
Politiek betrokken was Pim Fortuyn al sinds de studententijd, maar hij ging pas echt de politiek in 2000, vertelt Simon Fortuyn, het jaar dat hun moeder overleed.
Dat had alles te maken met het feit dat hij zich vrij voelde om de politiek in te gaan. Omdat mijn moeder altijd gezegd had tegen Pim, ga niet de politiek in, want dan word je dood. Dat heeft ze al vroeg gezegd en aangevoeld. En of ze dat nou letterlijk bedoeld heeft, of meer die slangenkuil, ik bedoel, dat laat ik even midden. Ik vind een gevaarlijke uitspraak. Ik denk wel dat ze gevoeld heeft dat dit niet goed af zal lopen.
Pim zelf was ook bezorgd over zijn veiligheid, zeker na het taartincident. In het perscentrum Nieuwspoort van de Tweede Kamer in Den Haag kreeg hij op 14 maart 2002 een taart in zijn gezicht toen hij zijn boek De Puinhopen van 8 jaar Paars presenteerde. Nou ja, taart. Het was een smurrie van allerlei gore uitwerpselen. Had eigenlijk met een taart niks te maken.
Vlak voordat Fortuyn wilde gaan zitten, sloegen de taartgooiers toe.
Op naar de nul zetels! Op naar de nul zetels!
Oh, geen racisme, geen stem!
De actievoerders willen Fortuyn van zijn voetstuk stoten, schrijven ze. Omdat hij aanzet tot racistische hetsen. Nadat hij was opgefrist, reageerde Fortuyn gebeten op de kritiek die hij krijgt van de andere lijsttrekkers. Ook van premier Kok. Want Fortuyn voelt zich gedemoniseerd.
Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Een uitvloeisel van deze demonisering hebben we zojuist kunnen meemaken.
Heeft hij het daarover gehad met jou?
Ja, daar zeker. Hij is daar zo van geschrokken. En je ziet het ook op televisie, dat hij Kok aanspreekt. Ja. En dat Pim ook letterlijk zegt van, u bent ook mijn minister-president of mijn premier. Want wat ik ook wel achteraf gehoord heb, is dat niemand enige moeite heeft gedaan om die actievoerders tegen te houden.
Heb jij met hem gesproken over zijn angsten toen, in die tijd, na dat taartincident? Heeft hij dat met jou besproken?
Ja, zeker. Hij heeft ook aangegeven dat hij bedreiging ook binnenkreeg. Dat was ook niet de minste. En op mijn verzoek van, joh, waarvoor vraag je nog een veiligheidsmaatregel? Waarvoor vraag je dat niet aan? Toen zegt hij, joh, ik heb die dingen doorgestuurd. En als ze het niet aan willen bieden, dan zoeken ze maar uit. Pim was te trots om het politiebureau binnen te lopen of de burgemeesterkamer binnen te lopen en je gaat het nou regelen. Dat deed hij niet. Men moest daar zelf maar rapporteren. Maar goed, kijk, dat was, en dat verwijt ik alleen bij Nederland. Ik denk dat het wellicht niet zo dramatisch afgelopen zou zijn. Want Leef bij Nederland had natuurlijk een structuur, hè? En dat was gewoon een goed gestructureerde partij. Die was al 2 jaar bezig. Die hadden ook de zaken goed voor elkaar. Die hadden ook communicatie. Die hadden ook funding. Die konden ook inschattingen maken. Nou ja, ze toen in januari uitgeflikkerd. Ja, en dan ga je met een stelletje goed bedoelde professionals, amateurs aan de slag. Ja, met alle gevolgen van die. Het hele frame was weg. De hele basis was weg.
Ja.
De hele structuur was weg.
Dat taartincident. Hij is tegenover jou, heeft hij ook zijn angst uitgesproken over wat er verder nog gebeuren kon?
Nou ja, kijk, hij is ontzettend geschrokken dat het zomaar doorgelopen. Dus toen werd het wel wat. Het werd wel manifester, zeg maar. Maar dan nog vroeg hij niet om die beveiliging. Het moest dan maar, dit moet aanleiding zijn. Ja. U bent ook mijn minister-president.
Ja.
Ja, en als we dat niet oppakken, ja, weet je, zo was Pim ook wel. Maar het werd er niet vrolijker op. En ja, of hij maakte zich zorgen erover. Dus, maar kijk, ik ook, laat ik eerlijk zeggen, als ik over mezelf praat, ik hield er ook geen rekening mee. Ja, ik wist dat, ja, een taart en dat soort dingen natuurlijk. Maar een moord, in Nederland?
Nee.
Marco Pastors leerde Pim kennen in Groningen bij de ontwikkeling van de OV-studentenkaart. Hij bewonderde Pim, raakte bevriend met hem en hielp bij de oprichting van Leefbaar Rotterdam.
Nou kijk, dat
We waren dus echt iets aan het opbouwen met elkaar. Hè? Dus, en zelfs zo'n Leefbaar Nederland kwestie. Nou, er was inmiddels een LPF, die werd geformeerd. Het maakte verder niet uit. Hè? De Pimse media optredens waren er gewoon. Die kiezers kwamen er. De peilingen gaven het aan. 20, 22, 24 zetels landelijk. Hè? Op 6 mei was het zelfs 5 of 36, geloof ik, hè, in de NRC-peiling. Dus dat ging allemaal goed. Dan hadden we in Rotterdam, lieten we ook nog eens een keer zien dat we het konden. Hè? Een fatsoenlijke coalitie met goede wethouders. Hè? Althans, mensen op basis van het cv kon je zeggen van nou, dat is gewoon helemaal oké. Okay, en dan ook nog goed in elkaar gestoken. Zeker enthousiasme. Op Zelte die steeds enthousiaster werd. Dat was ook wel leuk. Dus wij waren echt iets aan het opbouwen. Hè? En die LPF zou natuurlijk ook wel, dat was natuurlijk mijn beeld. Van ja, die zullen ook wel net zoals wij hebben gedaan in Rotterdam. Je had wat mensen bij elkaar, je steekt wat tijd in elkaar en wat energie erin.
En dan wordt het een mooie club.
Ja, hè, kijk, als wij het in Rotterdam kunnen, dan kan het landelijk ook natuurlijk, dacht ik bij mezelf. Dus dat zag er allemaal echt heel mooi uit, heel goed. Ja. In die film zat ik. Dat had zo mooi. Hè, dat heel Nederland was met Pim bezig. Hè?
Heel Nederland was bezig met Pim en wij bij 3FM waren dat ook. Vooruitlopend op de verkiezingen organiseerden we gesprekken met de lijsttrekkers van de politieke partijen om ook de luisteraars van 3FM te interesseren in politiek. Met als dieper doel zoveel mogelijk mensen naar de stembus te jagen. Zo'n serie paste ook perfect bij ons als publieke popzender. Informatie met een strik van amusement. Politiek in duidelijke taal noemden we dit project. Vanuit 3FM en de NOS hadden we een stelletje jonge en gedreven types verzameld die zich er graag mee bezig wilden houden.
Nou, okay, vertel.
6 mei, ja. De aanloop. Heb jij daar iets van meegekregen? De organisatie en de...
Ja, ik weet dat wij toen met... toen was er nog niet... Of wel net NOS op 3. Of een soort nieuwsdienst speciaal voor 3FM. Ja. En dat was met Arjan Penders.
Ja.
En ik weet dat wij in aanloop dus vanuit BNN... voor RuudDeWild.nl de politici gingen uitnodigen. Ja. Zo van, hé, jongeren betrekken bij de politiek. Laat ze allemaal maar in die verkiezingstijd hun zegje doen.
Merel van Dijk is radioproducer. In mei 2002 was ze 28 jaar.
En toen ben ik volgens mij met de redactie en Arjan Penders het gaan inplannen en ze gaan uitnodigen.
Ja.
En dat was natuurlijk in die tijd, ze wilden natuurlijk ook de jongeren bereiken. Dus eigenlijk stond de deur wagenwijd open en iedereen zei ja, bij wijze van spreken. Ja.
De chef waar Merel het over heeft, Arjan Penders, maakte een schema van welke politicus welke dag in de uitzending moest. Allemaal wilden ze zo kort mogelijk voor de verkiezingen worden ingepland om het grootste effect te sorteren bij de luisteraars, bij de kiezers dus.
Dus dat Fortuyn toen die maandag, want hij kwam op maandag, langskwam, dat was best ver van hem. Nou was hij natuurlijk zoveel gevraagd dat het hem helemaal niet uitmaakte of hij vroeg of laat, want het moest gewoon passen in zijn agenda. Maar daardoor viel volgens mij, want hij heeft volgens mij niet meteen ja gezegd of wij... wisten nog niet wat we ermee aan moesten. Maar hij ging vrij last minute heel hoog in de peilingen. En toen hebben wij, volgens mij, volgens mij was dat Tom de Graaf. Of wie was toen lijsttrekker van, ik denk
Tom de Graaf.
Die zou volgens mij die maandag komen. En toen dachten we, ja, maar Fortuyn kan net op maandag, die moeten we hebben. Dus toen is Tom de Graaf naar de vrijdag gegaan onder groot protest.
Dat is inderdaad onder protest gegaan, dat kan ik me nog herinneren.
Ja.
Disjockey Ruud de Wild zou de interviews met de politici leiden. Samen met zijn medepresentator Jeroen Kijkendevechten, toen 26, bereidde hij de gesprekken voor.
Het was wel politiek, maar dan wel op zijn 3FM's. Dus dat was volgens mij onze opdracht. Om te zorgen dat je zit notabene 2 uur met een lijsttrekker in de studio. Terwijl je luisteraars misschien daar helemaal niet op zitten te wachten. Of helemaal niet op dat soort politieke praat. Want die zijn ons gewend. En ja, wij maken alleen maar onzin. En ik doe mijn typetjes en mijn dingetjes. En ja, om je programma dan zo overhoop te trekken en zo anders te maken dan anders, dan moet je wel goed weten wat je doet. Dus daar zijn we wel heel uitgebreid mee bezig geweest.
Heel uitgebreid. Ruud de Wild ging vooraf zelfs op cursus in Den Haag, samen met chef Arjan Penders, vertelde Ruud later op 3FM.
Arjan Penners en ik zijn in Den Haag op cursus geweest. Dat was voor Arjan niet nodig, voor mij wel. Om de politici te leren kennen. En daar heb ik me enorm in vastgebeten. En dat was mijn eerste journalistieke ervaring. En tijdens de uitzending heeft Arjan ook in mijn oor gezeten. Om zeg maar de rode draad vast te houden. Om lijn te houden. Omdat het waren echt heftige onderwerpen. Ja. Want Nederland stond in die dagen op zijn kop. Het was echt Fortuin loodrecht tegenover eigenlijk de koningin. En
Ad Melkert.
Ja. En Wim Kok.
Ja.
En ik weet nog wel dat ik met Ruud door Den Haag liep.
Arjan Penners hoor je hier weer.
Dat is een indruk die ik heel erg heb onthouden. En Ruud, die zag ook echt uit als een ster. Dus die had zo'n bontjas aan. En had
zo'n Afghaanse jas toch?
Ja, zo'n Afghaanse ja, maar echt met een zonnebril. En volgens mij had hij nog net niet zijn auto schuin op de stoep voor het kamergebouw geparkeerd. Maar het kwam er wel op neer. En het was voor mij de eerste keer dat ik met een bekende Nederlander over straat liep. Dus iedereen riep over Ruudje. En Ruud die genoot daar wel van. En ja, bedoel, anders had je wel iets minder opvallends aangetrokken. En zo liepen wij naar het kamergebouw.
Na een cursus politiek voor Ruud en grondige voorbereiding op de redactie was het team er klaar voor om alle lijsttrekkers te ontvangen. De eerste gast was de toenmalige lijsttrekker van D66, Tom de Graaf.
En dat ging prima. Maar het was een goede eerste testuitzending. Want ik weet nog wel dat ik heel erg schrok van wat daar gebeurde. En dat bedoel ik niet heel angstig. Maar Ruud zei, ja, we hadden het goed voorbereid. Heel veel over gesproken. Maar je moet me ook maar af en toe souffleren.
Souffleren is dat je de interviewer via een oortje influistert wat hij kan zeggen.
Maar ik was gewend hoe je bij Radio 1 souffleerde. Dan was het meer van denk ook aan punt 5 of vergeet klimaat niet of wat dan ook. Maar als ik tegen Ruud riep klimaat, dan keek hij me echt zo vragend aan van wat moet ik ermee? Dus ik moest hele vragen door de intercom influisteren. En dat vond ik heel knap. Ik vond het ook wel spannend, want ik ga niet nu claim leggen op dit interview, maar wat zwaardere politieke gedeeltes, die zat ik de hele tijd via de intercom in te fluisteren. En Ruud deed dat echt fantastisch. Die kon luisteren en bleef doorpraten. Dus die kon luisteren naar de gast, die bleef doorpraten en hij kon naar mij luisteren. Daarna stelde hij letterlijk die vraag. Daar was ik heel diep van onder de indruk. En dan hebben we toen met de Graaf mee proef gedraaid, maar dat was een beetje saaiig allemaal. En bij Fortuin stond het ook helemaal op scherp, want het was de eerste echte rechtse, iets wat populistische politicus. Hoe ga je daarmee om? Oelala.
Het team van 3FM staat op scherp. Maar hoe zit het met de beveiligers van het Mediapark? Shirley Snell, medewerkster voor het beveiligingsbedrijf Randon op het Mediapark, was niet bijzonder zenuwachtig over Pim's komst.
Vond je het spannend?
Nee.
Die dag?
Nee. Want het grappige is dus dat ik mensen die vragen ook aan mij van je werkt bij 3FM, je werkt bij Endemol en dit. Dus dan zie je allerlei bekende mensen en dit. Maar dat was voor mij werk, dus het was voor mij niet iets belangrijks. Dus dat Pim kwam was voor mij ook niet belangrijk. Wel leuk, grappig, dacht ik bij mezelf. Dan ga ik hem niet echt zien.
Ja.
Dat wel. Maar verder, nee, niet dat ik het spannend vond of zo.
Nee.
Dus ik deed gewoon mijn werkzaamheden. Weet je wel, af en toe een rondje lopen. Als de telefoon ging, doorverbinden. Als iemand bij de ingang stond, hè, want dan was het met camera. Nou, dan belden ze aan en dan vroeg je wie het was. Of je keek gewoon en als het bekende was, liep je door.
Maar beneden had je een camera hangen, hè?
Ja, ik had allemaal camera's.
Die achterdeur, ja.
Dus ik had allemaal camera's, dus ik kon alles in de gaten houden. Dus, goed. Gewoon zoals een andere dag eigenlijk.
Ja.
Zoals gezegd was Pim zelf ook bezorgd om zijn veiligheid. Onder meer vanwege dat taartincident. En op straat was hij wel eens bekogeld met blikjes, weet Albert de Boy, medeoprichter van de LPF en vriend van Pim. Pim's omgeving maakte zich zorgen, zegt hij. Hij werd gewaarschuwd.
Mijn vrouw heeft hem ook gewaarschuwd, 10 keer. Ga niet de politiek, want je krijgt een kogel.
Echt zo?
Ja. Echt zo, ja.
In In de volgende aflevering, op 6 mei, de dag dat Pim langskomt voor een interview bij 3FM, publiceert de Volkskrant een peiling die suggereert dat hij wel eens de nieuwe premier van Nederland kan worden.
Pim Fortuyn wordt premier en zijn partij, de LPF, kan de grootste worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei aanstaande, zegt onderzoeksbureau Intomart.
Zijn komst maakt dat iedereen op zijn tenen loopt.
Het zinderde ook een beetje in ons gebouw. Hij was een soort rockster en ik was zelfs een beetje bang voor hem. Ik vond hem een beetje eng.
De laatste dag is gemaakt door mij, Paul van der Lucht, in samenwerking met Audiohuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers. De redactie was in handen van Maaike Baan en Saartje Zwagheuven. Projectleiding door Paulien Reinders en sounddesign door Gijs Driessen. In deze aflevering gebruikten we een fragment uit het NOS-journaal van 6 mei 2002. Het fragment van het taartincident was van Barend en Witteman. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van de laatste dag? Ik heb ook een boek geschreven met dezelfde titel. Dat is nu overal verkrijgbaar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.